Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar klapmok met thee.
Hey Deborah.
Hey Annemarij.
Het is feest.
Ja, het is absoluut feest.
Ja.
Wie had dat gedacht?
Nou ja. Ja, dat hè. Ja.
4 jaar geleden.
Nou,
hier zouden niet. Zitten. Nee, wij niet. Hoewel.
Ja, wij dachten, we maken een paar afleveringen over de HDV.
Ja. Ja, ja, ja. Gewoon een soort, als een soort van bemiddelaar tussen alles wat hoog over besloten wordt. En wat betekent dat dan voor ons op de werkvloer?
Ja.
Maar daar is het niet bij gebleven.
Nee, nee.
Het one en de vooroordelen.
Gebloemkold.
Hoewel, vooroordelen was natuurlijk initieel de insteek. Hè? Maar dat, ja, laten dat we af en toe een beetje los. Hè,
precies. Ja, ja, ik denk dat we daar inderdaad niet meer... ik had precies hetzelfde idee. Daar moeten we wat over zeggen. Want daar zijn we natuurlijk heel erg mee begonnen. En dan hadden we altijd ook zo'n titel waar mensen dan ook soms een beetje op aansloegen. Ik had er via LinkedIn al wel eens van die reacties. Ja, maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat is het. Dan moet je gaan luisteren.
Precies, dat is de essentie van het verhaal. Dat je geprikkeld wordt.
Precies.
En sommige mensen begrepen dat meteen. En andere mensen
niet.
Vonden er eigenlijk meer wat van. Luisterden er niet. Maar vonden er wel wat van. Echt die standaard toetsenbordridders.
Ja. Precies.
En die hartstikke leuk. Maar...
Ja, en of dat we iets moesten aanpassen met een plaatje. Omdat er moest toch echt een vraagteken achter. Want anders dan lijkt het alsof ik dit vind ook. Ja, oké. Maar af en toe even wat lastig. Maar dat vond we ook juist heel leuk om daarmee een beetje te prikkelen.
Ja, absoluut.
Maar we doen nu natuurlijk, we bedenken ook niet meer alle afleveringen zelf, want soms krijgen we gewoon, of eigenlijk heel vaak gewoon een verzoek van willen jullie hier iets mee doen? Ja. En dan, dat vinden we heel erg leuk.
Ja, vinden we heel leuk.
Ja. En daar is niet altijd een voordeel aan te koppelen. En dat hebben we eigenlijk waar dat niet past.
En laten we het ook gewoon een beetje los eigenlijk.
Ja, laten we het een beetje los. Ja.
Ja, ja, het blijft nog steeds gewoon zwaar informatief.
Ja.
En het gaat nog steeds heel goed. En we zijn nog steeds slow and steady zijn we aan het stijgen.
Slow and steady.
Slow and steady zijn we aan het stijgen. Nou ja, maar dat is wel heel erg leuk als je dat ziet. Af en toe, af en toe krijgen we een staartje.
Ja, heel soms.
Heel soms.
En dat vinden we wel heel leuk.
Ja.
En, maar dan heb je ineens 100 afleveringen over alle onderwerpen die je kan bedenken. Want zet ons ergens neer, gewoon in een normale werkzetting.
Ja.
In een overleg of waar we ook zijn.
Ja, ja.
En je kan eigenlijk in bijna iedere zin wel zeggen als er iets opkomt. Oh, daar hebben we een aflevering over gemaakt.
Ja, dat is eigenlijk een beetje gênant hoor. Soms denk ik, dan zit ik ook in. En dan zijn ze bijvoorbeeld bij mij binnen een afdeling. Ben ik de enige militair overigens. En dan zitten we binnen mijn afdeling. En dan hebben ze een hele discussie over van alles en nog. Want dan denk ik, jullie zouden deze aflevering even moeten luisteren.
Want dan weet je precies hoe het zit.
En dan, dan wordt dat voor je uitgelegd. En dan denk ik... Het is ook wel, maar om dat nou iedere keer te zeggen. Het wordt een beetje dat je denkt, komt ze weer. Maar het is wel waar.
Het is wel zo. Ja. En ik vind ook heel leuk dat we regelmatig ergens als moderator of dagvoorzitter of zo staan.
Ja.
Ja, dat is ook wel een leuke bijkomstigheid hoor.
Ja, ja, dat is een leuke afgeleide van het feit dat we die podcast doen. Ja, zeker.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
Dus,
ja.
Het is eigenlijk alleen maar heel leuk.
Ja.
En echt iets wat ook energie geeft.
Ja.
En waardoor af en toe ook een beetje, ook wel een beetje dagelijks werk er wat in kunnen fietsen. Of waardoor je gewoon weer meer weet over de organisatie.
Nou, zeker, ja.
Ja,
ja, dus, ja we komen overal. Ja. Dus wat dat betreft...
Brengt ons ook dan weer veel.
Het brengt ons heel veel.
Ja, dus ik denk, zolang wij de lol in hebben, of we nou mensen luisteren of niet.
Nou. Ja, zeker. Het zou fijn zijn als mensen blijven luisteren. Ja. Dan, dan
is het maar leuk. Zolang het plezier er nog in zit, gaan we gewoon lekker door.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Houden we erin.
Ja. Nu dus 100.
Ja, dat kan niet anders dan dat we natuurlijk even terug naar de roots.
Ja.
De commandant Landstrijdkrachten.
Ja. Want we doen het is nog steeds voor eigenlijk onder de
paraplu van de landmacht.
Van de landmacht, ja.
Zeker. Ja, ja, de onderwerpen gaan veel breder dan dat.
En dat kan ook gerust de luchtmacht zijn of wat dan ook. Gewoon als we denken, dit is een interessant onderwerp, gaan we daar gewoon over hebben.
Ja.
Maar eigenlijk zijn wij gewoon van de landmacht.
Ja, de sponsoring vindt nog steeds plaats vanuit de landmacht.
Ja, die betalen dit, onze spulletjes en onze editor.
Dus, ja, zeker.
Ja.
Maar ja, terug. Ja, dus ja, kon niet anders. En plus het feit dat we natuurlijk een heerlijk gebakje beloofd werd. Dus,
het was helemaal op maat gemaakt.
Ja, precies. Dus ja, dat konden we niet anders.
Ja,
dan.
Het was wel echt heel leuk.
Dan de nummer 100 met Celas vieren. Ja. En dat hebben we gedaan.
Ja.
Gaan we maar even naar luisteren dan, denk ik. Of willen we het nog eerst even inleiden?
Ik denk even... Nee, mensen hebben misschien al gelezen waar het over gaat. Ja. Maar we wilden met name met hem over leiderschap hebben.
Ja.
En dat vinden we een mooi onderwerp.
Ja.
Er zitten heel veel dingen in die wij ook gewoon heel interessant vinden.
Ja, vanuit zijn visie hè, die hij heeft opgesteld. Ja. We kennen Nou, bijna allemaal, als je in ieder geval werkzaam bent, interne defensie, kennen we allemaal de visie wel van
Command Message.
Command Message, een boekje wat hij daarvoor heeft uitgebracht. Ja. Maar goed, hij heeft al vele presentaties in het land gegeven. Verschillende podcasts heeft hij al
zeker,
gedaan.
Zeker, hij komt vaak voorbij.
Ja, ja. Zeker. En daarin heeft hij al genoeg verteld over die Command Message. Dus tijd om even te vragen, hoe verstaan we ervoor en wat zijn we aan het doen?
En een beetje verdiepen op dat leiderschap.
Maar ja, precies, wat hebben we daar nou voor leiderschap voor nodig?
Precies, ja. Dus nou, leider bij uitstek. Dus daar gaan we lekker naar luisteren. Nou, daar komt hij.
Nou, hier zitten we dan, Annemarij. Het is een beetje als thuiskomen. We zijn vandaag op bezoek bij de landmacht. En we hebben niemand minder dan de luitenant-generaal Jan Swillens, de commandant van de landstrijdkrachten, aan tafel. Om mee in gesprek te gaan. Welkom in de podcast, generaal.
Ja, goedemorgen. Ik zit bijna nooit in een podcast.
Nee, nooit,
nee,
hè?
Nee. Nee, we dachten, het wordt nou wel eens tijd.
Wordt nu wel een keer tijd voor een echte podcast.
Nou ja, precies.
Dit is dan de introductie.
Dankjewel.
Nee, hartstikke goed en leuk om hier te zijn. En het is ook wel een beetje speciaal, want we hebben net voor de 100ste keer op record gedrukt. Want het is de 100ste aflevering en we werden wel een beetje verrast, Annemarij. Want we kwamen hier en er staat gewoon een taartje klaar.
Ja, helemaal met ons logo en 100ste aflevering.
Ja, leuk,
heel
hè?
Speciaal.
Ja, dat is zeker waar.
Ja, nee, de mensen hier om mij heen die zijn heel attent. Die regelen dat soort dingen.
Ja, de goede mensen.
Ja, zeker. Hele goede mensen.
Het is heel belangrijk dat goede mensen om je heen verzamelt. Hè? Dat is,
Dus gaan we daar nog over hebben zo meteen.
Precies, over het verzamelen van de juiste mensen. Ja. Nou ja, precies. Precies. Ja, nee, waar gaan we het vandaag over hebben? Over van alles en nog wat natuurlijk. U gaf zelf natuurlijk gekscherend aan. We horen u veel in podcast. U heeft... komt er regelmatig voorbij. En natuurlijk altijd de boodschappen meenemend. Ik heb hem hier ook even meegenomen natuurlijk. Hè. Het boekje The Command Message. Willen slimmer kunnen vechten. Ja?
Ja, dat is een klusje.
Ja, dit is goed. Ja. En ook helemaal belezen ook. Hè? Dat je denkt,
ja, ik kan wel zien dat je hem vaak hebt geopend.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de vraag. Want ja, ik heb ook de column er even bij gepakt. Het is net of we voorbereid zijn vandaag.
Echt voor het eerst ook.
Nou ja, precies. Maar ik ga even een stukje voorlezen. Hè, want 2025 wordt een heel belangrijk jaar voor de landmacht. Hè, door alle geopolitieke onrust, onzekerheid daalt ook Nederland het besef dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. We leven in een tijd die mij doet denken aan de val van de muur en aan 9/11. Een tijd die later herinnerd zal worden als een tijd waarin iets fundamenteels veranderde. Dat komt uit uw column. Ja. Die overigens gewoon op intranet te lezen is voor de interne luisteraar natuurlijk. Maar nu hebben we natuurlijk de command message is uitgebracht. Hoe gaat het ermee? Hoe staan we ervoor?
Ja, ik denk wat in de column aan de orde kwam. Dat weet iedereen in Nederland denk ik. Dat de wereld echt met de snelheid van het licht aan het veranderen is. En ik had nooit gedacht om in deze tijd commandant van de landmacht te zijn. En... ja, me echt bezig te houden met de vragen van hoe zorgen we dat we de landmacht echt gereed maken voor hoofdtaak 1 met de dreiging zoals die zich nu ontwikkelt. Ja. Dat ervaart denk ik iedereen in de landmacht zo. Dus toen ik 8 maart begon, dan doe je eigenlijk wat je als commandant moet doen. Dat is denk ik gewoon een ronde maken langs de velden, bij de eenheden langs gaan. Kijken wat gaat er goed, waar moet extra energie in gestopt worden. Ik zeg ook wel eens gekscherend, je kunt commandant van de landmacht worden zonder ooit op stafklas te hebben gewerkt. Hey, dit is echt mijn eerste functie bij stafklas, dus het kan.
Is het leuk?
Ja, het is hartstikke leuk. Maar daar lag wel mijn grootste blinde vlek, zou je kunnen zeggen, van hoe functioneert stafklas? En die vraag stel ik ook dan wel, van is stafklas nu een onderdeel van de oplossing of van het probleem? En dan hangt het een beetje vanaf waar je dat vraagt, maar nee, zonder gekheid, over het algemeen... ben ik heel erg tevreden over hoe mijn voorganger de landmacht en de landmachtstaf en de landmachtraad heeft ingericht. En waar je net al mee begon, het functioneren van mij als commandant is wel heel erg afhankelijk van de mensen die direct om je heen werken. Omdat mijn agenda zich bijna moeiteloos vult, daar hoef ik zelf eigenlijk bijna niks aan te besteden. En dat was eigenlijk ook wel een van mijn conclusies toen ik die command message, in ieder geval de gedachte daarover begon te vormen van op welke manier ga ik in ieder geval, als ik die rondgang heb gemaakt, die landmacht richten en waar moet de energie op gefocust zijn. En als je over een paar jaar een fotootje aan de muur bent, ik wil niet zeggen hoe wil je dan herinnerd worden, maar wel welke impact is er nu nodig voor de landmacht? En dat was eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Ja, dat is het boekje geworden met als de thema's die kennen jullie. Het begint met de mens, hoe je het ook went of keert. In de landmacht zal het altijd draaien om de mens, hoe belangrijk technologie ook is. De wil om te vechten. En ook zorgen dat we altijd een stap slimmer zijn, een stap voorlopen op potentiële tegenstanders. En ja, die boodschap die hebben we eigenlijk opgeschreven. We hebben de strategische prioriteit gedefinieerd. En vooral die prioriteiten, die probeer ik mijn agenda te laten domineren. Dus als ik terugkijk aan het einde van de werkweek, dan heb ik een goede week gehad als ik mijn energie heb gestopt. Ofwel in legervorming, in nationale defensieindustrie, de infrastructuur, ruimte voor defensie, het nationaal defensieplan, het NATO Force Model en vooral ook conceptuele doorontwikkeling en mindset. Dat zijn eigenlijk wel de grote thema's die we eigenlijk in een boekje hebben opgeschreven. Op de terugweg vanuit Dresden naar Utrecht.
Nou, gelukkig duurt dat even. Maar dit is denk ik wel heel goed gelukt. Want het slaat wel aan als ik zo om me heen hoor. Maar de thema's die u nu noemt, dat zijn ook thema's. Amre en ik werken natuurlijk allebei op de bestuursstaf. Daar zijn we ook heel druk met diezelfde thema's.
Ja.
Wat maakt het dan voor een commandant landstrijdkrachten anders? Of ligt die focus precies hetzelfde? Omdat we toch op een ander niveau denken.
Nou, ik denk de kern van het denken, dat zal niet anders zijn of je daar landmacht leest of krijgsmacht leest. Omdat ik echt denk dat die concepten van militair vermogen, de morele en de fysieke en de conceptuele component, die zijn natuurlijk op alle krijgsmachtdelen van toepassing. Maar bij ons in de landmacht, wat ik net al zei, het draait toch om de mensen. En ik zal niet zeggen dat een domein belangrijker is dan een ander domein. Maar ik voel me als nooit tevoren verantwoordelijk voor wat we nu doen. En ik had vanochtend een gesprek met twee onderzoekers die onderzoeken het thema reflectie. He, dat zijn mensen overigens van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En dat ging erom van hoe reflecteer je op je eigen functioneren of welke checks en balances organiseer je daarvoor. En ik denk wat wel heel belangrijk is, ik voel vanaf dag 1 voel ik de verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die voelde ik ook wel toen ik naar Afghanistan ging met het bataljon, waarvan ik wist dat de mensen gingen sneuvelen. Dus die verantwoordelijkheid die woog toen ook wel heel zwaar. Maar ik voel hem nu eigenlijk misschien nog wel zwaarder. Omdat ik echt het idee heb dat als ik nu verkeerde beslissingen neem, als eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de landmacht, dat we daar nog 5 of 10 jaar nog echt serieus ellende van hebben. En dan moet je dus ook checks en balances inrichten. Omdat je natuurlijk nooit de generaal wil zijn die zich voorbereidt op de vorige oorlog. En dat is wat het wel ingewikkeld maakt. Omdat het toekomstige vechtsveld laat zich heel moeilijk voorspellen. En het nadenken daarover, dat probeer ik ook met die command message aan alle kanten te stimuleren. Omdat de besluiten die we nu nemen, waar we ons geld aan uitgeven, maar vooral ook hoe we onze mensen voorbereiden op dingen als een grootschalig conflict, toch anders zijn dan wanneer je voorbereidt op inzet in Mali of in Irak of in Afghanistan. Terwijl het op de werkvloer, voor een pelotonscommandant, is dat ook gewoon voorbereiden op conflict.
Ja. Dat is ook wel eens de vraag. Hè? Wat is er dan precies anders? Wat maakt het anders?
Anders heb je het al eerder
anders,
genoemd.
Anders. Ja, we hebben de IGK ook gevraagd. Wat is het dan anders? Want we hebben het altijd wel
andere
mindset.
Toch wel dat we nu in Oekraïne zien dat grootschalig conflict, echt total war, dat weer op de radar staat. En 20 jaar geleden, ik liep hier toevallig van de week langs de boekenkast. Daar staat een boek in van, volgens mij is Rupert Smith, The Utility of Force, geschreven in 2005. Ik ga het weer meenemen. Ik heb het ooit gelezen, maar ik heb het niet helemaal scherp meer. Maar we komen toch uit een tijd dat we dachten dat grootschalig conflict een theoretische optie was. Hè, ik bedoel, ik sprak niet zo lang geleden Jos Kuipers. Heeft 7 jaar bij DGLC gezeten. Eerst 4 jaar als plaatsvervanger en de laatste 3 jaar als commandant. En het DGLC, grondgebonden luchtverdedigingscommando, dat was eigenlijk toch iets waarvan we min of meer bezig waren om dat helemaal te reduceren tot niks. Totdat Oekraïne gebeurde.
Ja.
En er in de eerste maanden een enorme vraag kwam naar Patriot inzet. En dat Air Defense en Airspace Management, Ja, dat is echt heel belangrijk. En ik wist al wel dat drones best wel belangrijk waren. Maar februari 2022 hadden we nog niet scherp hoe het conflict in Oekraïne, hoe zich dat nu ontwikkeld heeft. Wat ook maar een conflict is. Dus we moeten ook uitkijken dat we niet hele generieke conclusies daaraan verbinden. Maar dat professioneel ben ik daar enorm door gedreven. Om daar de lessen van op te zuigen, te leren, in contact te staan. En ook weten dat je eigenlijk pas over 10 jaar weet of je het bij het rechte eind hebt gehad.
Ja.
Ja, en dat vind ik nu wel fascinerend. Een ontzettend leuk aspect ook aan mijn functie nu. Ja, om daar niet alleen binnen de landmacht of binnen de krijgsmachtraad, maar ook met internationale collega's over te praten. Dat drijft me echt. Daar krijg ik ook veel energie van.
Ja. Ja, het is ook een beetje dat kijkje in de toekomst. Wat was dat in de HDV ook alweer, hoe dat heette? Dat hebben we ook nog zo'n hele week gehad. We hebben ook geweerd heel erg toekomstgericht te kijken. Toen moesten we allemaal hele beetje sci-fi-achtige boeken
future,
lezen.
Future nog wat. Wat was het? Future Ops? Heet dat zo? Nee. Ja, kijk of schuin nog een Mariska.
Nee, ja, ja. Maar goed. Maar dat is future. Het is natuurlijk wel mooi om daar nu inderdaad leiding aan te geven ook. Om,
ja. Ja, het is, ik vind het werkelijk. Het is echt fascinerend. Omdat je gewoon ziet dat technologie zo snel gaat. Mm-hmm. En ik probeer ook terug te kijken. Waar we van kunnen leren is van de geschiedenis. En toen ik in 2019 directeur werd van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, toen heb ik me ook voorbereid op die functie. Maar ook afgevraagd van oké, wat is mijn grootste nachtmerrie als directeur van de MIVD? En dat ook besproken met toen Dick Schoof, die was de baas van de AIVD, en later met Erik Akerboom. En dat was toch wel wat bij 9-11 is gebeurd. Hè? Dat de informatie wel aanwezig was in de systemen, maar dat we niet op tijd, of in ieder geval in de Verenigde Staten, toen de juiste conclusies en de juiste informatie aan elkaar gelinkt hadden. Dus dat gezegd hebben we daar ook maatregelen op genomen als diensten destijds. En toen ik me voorbereidde op die functie, heb ik ook een van de documenten gepakt die ik echt heel goed opgeschreven vond. Dit zijn de strategische verkenningen uit 2010. En een van de paragrafen in die strategische verkenningen, dat waren de strategische schokken. En die strategische schokken in 2010 beschreven, die keken eigenlijk van wat zou er kunnen gebeuren wat een impact heeft op Nederland, op Europa of mondiaal. En dan sociaal, economisch, demografisch, milieu, klimaat. En daar waren, ik denk, een stuk of 25 strategische schokken rolden daaruit. Met rechtsbovenaan in het schema stond de pandemie.
Ja.
Nou, daar dachten we in 2010 natuurlijk ook van, ja, theoretische mogelijkheid.
Dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Maar inmiddels van die 25 hebben 8 of 9 schokken zich voorgedaan.
Ja.
Een stuk of 5 zijn er nu in ontwikkeling. En dat is ook wel iets wat mij nu bezighoudt. We hebben nu volle bak de focus op hoofdtaak 1. Wij leren elke dag van wat we in Oekraïne kunnen leren. En die lessen die hoor je ongeveer elke avond wel in talkshows voorbij komen. Of in podcasts waar ik ook nog wel eens zit. Terwijl de constante is dat we continu zullen moeten veranderen.
Ja.
En dat is misschien ook wel de hoofdboodschap in de command message. Dat we nooit een endstate zullen bereiken. Dat we nooit in vakgrenzen moeten denken. Terwijl dat soms wel in het militaire systeem zit. Dat we altijd kritisch moeten blijven naar onszelf. Dat we voortdurend moeten leren. Omdat de belangen te groot zijn als we dat niet goed doen.
Mm-hmm.
Ja, en dat ik geef met ongelooflijk veel plezier leiding aan de landmacht op dit moment. Ik heb ook echt het gevoel, volgens mij ook een keer in een interview gezegd, dat ik echt op de plek zit waar ik nu moet zijn. Dus de operationele kennis en de ervaring, maar ook toch ook de kwaliteit van de mensen die we hebben. Daar, ja. Ja, zo'n commandant landmacht hoop ik ook te zijn. Dat mensen dat gedachtegoed in ieder geval omarmen, meenemen. En daar zie ik ook enorm veel initiatieven. Dus ik ben wat dat betreft na een jaar met allemaal geopolitieke ellende wel heel positief.
Nou, dat is denk ik wel goed om die in de basis zo te houden. Want dat hebben we wel nodig. En u had het ook over, als commandant zijnde, je wilt toch de juiste besluiten kunnen nemen. Je doet daar checks en balances voor inrichten. Wat doet u dan zoal?
Nou, het Misschien wel het allerbelangrijkste, maar dat geldt voor iedereen die luistert of in de landbouw of in de krijgsmacht werkt. Wat ik in ieder geval wel probeer is om in balans te zijn. Mm-hmm. Dus als functionaris, maar ook als mens. Dus wat voor mij heel goed werkt is wat ik wel eens het driehoek noem tussen keihard werken. Maar ook tijd besteden aan je gezin. En voor mij is sport een hele belangrijke, hele belangrijke motivator. Ik geloof echt dat als je fysiek lekker in elkaar steekt, dat je hoofd leeg maakt door een stukje te gaan rennen of fietsen of zwemmen. Of een combinatie daarvan. Ja, precies. Of muziek maken, hoorn spelen. Ik ken mensen die doen dat.
Hele aparte mensen.
Hele aparte mensen zijn dat. Maar zonder gekheid. En ook toch proberen, en dit is best wel een intensieve baan, om je niet te laten consumeren door je werk. Mm-hmm. En de verleiding is heel groot om te doen waar je hart het snelste van gaat slaan. Heel veel bezig te zijn met die uitvoering. Maar als commandant van de land moet je af en toe ook 2 stappen terugzetten. Of regelmatig eigenlijk. En je afvragen of je inderdaad over de juiste dingen aan het nadenken bent. Ja. Want mijn agenda vult zich vanzelf, wat ik net al zei. Maar als je daar niet goed sturing aan geeft, dan ben je een soort stuk drijfhout in de snelstromende rivier. Dan ben je waarschijnlijk nog een prima commandant landmacht. Maar dat wil ik niet.
Ja, want er wordt ook veel gesproken over de juiste mindset. Dat heeft u ook hoog op het lijstje staan. Want hoe zorgen we er dan voor dat die mindset er overal is? En is die mindset ook voor iedereen hetzelfde, wat er wordt gevraagd? We hebben het wel eens over de warrior mindset.
Nou, alleen al het feit dat je deze vraag stelt, dat is wat ik hoop dat er, en dat zie ik ook op heel veel plekken in de organisatie gebeurt. Ja, wat bedoelt hij nou eigenlijk precies? Ja. Omdat alleen het, geef maar eens een definitie van mindset. Hè. Is een bepaalde, een bepaalde instelling, een bepaalde overtuiging die je hebt om bepaalde dingen te doen. En als je naar het oleaartje kijkt, wat ook in de commandmessage zit, dan zie je ook dat dat het zwaartepunt is. En dat de aanvalspijl, dat daar leiderschap in staat. En daar begint het voor mij wel mee. Als je het hebt over mindset, dan vind ik dat van hoog tot laag het leiderschap daar over moet spreken. En daar ga ik ook niet voorschrijven hoe dat moet. Ik heb ook lang getwijfeld of ik in de command message mijn persoonlijke visie op leiderschap, of ik die moest opnemen of niet. Omdat ik leiderschap ook echt wel voor een heel belangrijk deel heel persoonlijk vind. Hè? Authentiek leiderschap, dat is wel heel belangrijk. Als je iets gaat doen omdat dat zo omschreven staat in een boekje, dan heb ik daar net even wat minder vertrouwen in. Aan de andere kant zit de kracht misschien van die command message ook wel, dat het toch wel een heel persoonlijk document is geworden. Hoe ik in ieder geval de verantwoordelijkheid voel. En die ook wel uitstralen op mijn ondercommandanten. Hè, dus de 9 ondercommandanten die ik heb als commandant van de landmacht. En wat ik dus eigenlijk probeer is om al die lagen, dus de brigadecommandanten, de bataljonscommandanten, om die ook dat soort gesprekken in hun eenheid te laten voeren. En ik denk dat we daar de afgelopen 20, 25 jaar een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Midden jaren 90 hebben we denk ik met Dutchbat en Srebrenica, daar zijn we eigenlijk volwassen geworden als landmacht. Daar hebben we gezien wat het is als je voor ernst wordt ingezet. Als je dan geen escalatiedominantie hebt. Als je geen goede rules of engagement hebt. Dat je dan eigenlijk onvoorbereid op pad wordt gestuurd. Wat mij heel goed doet, waar heel veel collega's uit die tijd ook aan twijfelden, is of we dat als krijgsmacht voor elkaar zouden krijgen.
Ja.
Nou, dat hebben we met de toetsingskader denk ik heel duidelijk wel gekregen. En als ik nu kijk naar Afghanistan en Irak, daar hebben we echt harde contacten gehad. Daar hebben we echt gemerkt dat Kia en Via geen loze begrippen zijn. En daar hebben we eigenlijk ook al gedaan wat ik eigenlijk probeer te beschrijven. De smallest unit of action, de pelotonscommandant van 627 die met 10, 12 voertuigen met 60 mensen de poort uitsturen. Dat is eigenlijk slimmer kunnen vechten. En het nieuws is ook dat die luitenants en die kapiteins van toen, dat zijn de bataljonscommandanten van nu. En dat geeft ons denk ik een enorme voorsprong. Geen enkele ervaring is zaligmakend. Maar het maakt wel discussies over mindset. Over hoe gaan we om als de aantallen gewonde slachtoffers, als die toenemen. Wat betekent dat voor onze logistiek? Maar wat betekent dat ook voor de geneeskundige keten? Wat betekent dat voor golden hour discussies of golden day discussies?
En mindset van een eenheid op dat moment.
Precies. En wat doet dat? En als ik dan kijk naar de oefening Best in Line die we net hebben afgesloten, waarbij we 4000 man in het oefenterrein hadden zitten. Tegelijk overigens ook nog 1500 mensen in radisten. Dus de hele landmacht was op dat moment op de mat. Dus logistiek kunnen we veel meer dan we zelf denken, denk ik soms ook wel, met heel veel creativiteit en inventiviteit. Maar dan zie je, als dan woensdagnacht om 1:30 een soldaat overlijdt, ja, dat dan eigenlijk de mechanismen die we in het uitzendgebied hebben ervaren, dat die dan ook in werking treden. Dat de familie wordt opgehaald, dat die wordt opgevangen in het oefenterrein. Dat op vrijdagochtend om 9:00 er een hele waardige ceremonie plaatsvindt, waar de familie ook bij aanwezig is. Dat natuurlijk de onderzoeken starten. En dat is ook goed. Dat moet aan alle kanten. En dat we zaterdag de oefening weer voortzetten. En dat was voor mij is dat zo'n heel kenmerkend element. Dat we de ervaring in ieder geval integreren ook in oefeningen. Dus dat mindset nu ook echt een individueel iets is. Iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid ook in. Ook om echt om na te denken, wat betekent het als ik het uniform aantrek? Dat is niet vrijblijvend, dat weten we allemaal. Uiteindelijk zei Michiel de Ruiter al van de heren hebben mij niet te verzoeken, maar te gebieden. En zo is het natuurlijk ook. Ja, en aan mij natuurlijk de opdracht om te zorgen dat iedereen daar dan niet alleen fysiek voor getraind is, maar ook mentaal. En dat was ook een van de thema's waar de topdag Defensie 2 weken geleden op vrijdag mee begon. Hoogleraar van de NLDA, Tine, die hield daar een inleiding precies over dit element van de moral component. Ja, en dat spreekt mij in ieder geval heel erg aan.
Ja, maar doet u er ook iets concreets mee anders dan het gesprek aangaan? Het zijn er ook zo'n themasessie dan voor in de Lammerdraad?
En ook qua het leiderschap dat daar dan bij hoort. Ben ik dan ook daarbij nog wel benieuwd naar.
Ja.
Want we hebben wel ook wel mensen al horen zeggen binnen de landmacht, ja, we moeten nu van CELAS allemaal terug naar directief leiderschap.
Dan moet ik nog veel meer podcasts opnemen. Want dat is natuurlijk het laatste wat ik wil. Ik moet je wel zeggen, dat is ook wel een interessant thema, dat ik nog niet zo lang geleden echt de leiderschapsvisie zoals die er nu stond nog even goed gelezen heb. En daar heb ik wel aan gevraagd, nu aan de mensen, om die nog eens een keer te herijken in het licht van waar we nu staan. Omdat ik juist vond eigenlijk dat daar de nadruk misschien wel te veel lag op de andere kant van leiderschap, participatief leiderschap. En ik zou zeggen participatief als het kan en directief als het moet. Dus dat is ook de praktijk die het meeste overlevingskans geeft. Als je in een gevechtssituatie zit, dan is vaak een directieve leiderschapstijl, weten we allemaal, het beste. Dan moet er zo weinig tijd voor discussie. Dan moet er gewoon commandpool, een besluit worden genomen en gehandeld worden. Maar is het probleem complex, heb je meer tijd, ja, dan moet je alle denkkracht mobiliseren en gebruiken. En staff push, dat is ook wat ik probeer te ontdekken als ik bij oefeningen in een bataljon of in een brigadestaf kom, is deze staf in staat om beide stijlen van leiderschap situationeel toe te passen. En daar moeten we vooral op trainen, dat we beide varianten uitstekend kunnen. En dat zie ik ook, dat gebeurt. Wat ik verder doe, dat is inderdaad met mijn ondercommandant te praten van, op welke manier geven jullie hier invulling aan? Ik weet dat vrijwel alle brigade- en bataljonscommandanten met regelmaat ook tactische oefeningen doen zonder troepen. Krijgshistorische voorbeelden gebruiken. Waarbij
dat schijnt binnen de staf van de landmacht ook af en toe wel eens te gebeuren.
Ja, vandaag is toevallig de eigen staf, die staan nu bij de Frosbrus. Dus dat mis ik dan even. Maar wat ik daarbij ook weer mooi vind, is dat heel vaak dan ook burgercollega's aanhaken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook echt, toch ook weer fascinerend nu. Dat de aanwas van burgermedewerkers om te gaan werken bij Defensie, bij Comit, bij Dosco, bij Stafglas, dat is enorm. Dat is enorme betrokkenheid van mensen om hun bijdrage te leveren aan de veiligheid van Nederland.
Dus ze hebben inmiddels allemaal een brief gekregen, hè, om reservist te worden?
Ja, ja. En dat is soms heel confronterend, hoorde ik ook al. Ja. Dat sommige mensen zich echt afvragen van, wow.
Ja, maar persoonlijk aangesproken.
Hoe ver wil ik persoonlijk gaan?
Ja. Ja.
En ja, dat spreekt mij gewoon enorm aan, joh. En dat is ook, ik heb nog niet lang geleden een podcast. Het ging over lessons learned, maar het ging ook over de morele component en over mindset. Ook een paar boeken daar meegenomen. Dat je je ook inderdaad mentaal kunt voorbereiden op tegenslagen. En als je daarover spreekt, dan kun je het nooit helemaal voorkomen. Maar als er dan incidenten zijn, dan heb je eigenlijk in je gedachten al die situatie doorlopen. En daarmee wapen je jezelf al in je gedachten.
Ja,
als je 4-daags gaat lopen, je weet nu of op dag 3 krijg ik echt zere voeten. Weet je, dan heb je erin. Je voeten doen nog steeds zeer, maar daar hebben we er in ieder geval al een keer over nagedacht.
Ja.
Om het maar een beetje luchtig te houden.
Ja, precies.
Ja. Ja, nee. Maar ja, dat is wel waar. Ja,
ja, ik vind het. Kijk, eigenlijk kom je al snel terug op dat situationeel leiderschap. Hè, dat van de situatie afhangt, waar je staat op dat moment, wat nodig is op dat moment. Want ik kan me ook voorstellen, als we als organisatie heel erg de nadruk leggen, ja, we moeten nu klaar zijn voor hoofdtaak 1. Alles moet daarvoor wijken. Daar zijn we nu van. We willen ondertussen ook heel veel mensen erbij. We staan wat meer open voor een wat breder publiek. Je moet die mensen wel aan de startstreep hebben. Ja. En je wil ze in de tussentijd, dat ze niet in een oorlogsgebied zitten, dat ze ook enthousiast naar hun werk gaan.
Ja.
Dat ze dat met plezier doen. Dat ze vertrouwen op elkaar. Hè, dat groeit ook. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe u daarnaar kijkt en wat daar dan in gebeurt. Dat we misschien, hoe als commandant daarmee omgaat. Dat niet die focus op hoofdtaak 1 maakt. Dat iedereen maar in het malletje, ook DNI eigenlijk, diversiteit en inclusiviteit is daar ook een onderdeel van. In hoeverre zijn we als landmacht daar dan nog mee bezig?
Nee, je slaat de spijker wat mij betreft op zijn kop. En het laatste wat ik wil is dat wij een blinde focus hebben op hoofdtaak 1. En dat is ook niet mijn verhaal in die command message. Want, by the way, we hebben nog steeds 700 mensen op dit moment in het buitenland zitten. En we hebben de generaal Scheurs die deze week het commando overdraagt in Irak. Die daar een jaar op uitzending is geweest met een heel aantal collega's. We hebben de mensen in Litouwen aan het werk. We hebben kompie in de Westen. We gaan weer ontplooien in de Balkan. En hoofdtaak 2 zal niet weg zijn. En dat is ook wel wat mijn ondercommandanten natuurlijk terugkoppelen. Van ja, prima baas, wel in de stoet dat ik mijn brigade en mijn bataljons moet gereed stellen voor grootschalig conflict. We hebben focus. Dat is denk ik enorm prettig. Dat alle brigades weten waar ze in de NAVO Force Model plannen terecht gaan komen. Dat stuurt natuurlijk waar je voor traint. Tegelijk blijven al die andere operaties ook doorlopen.
Ja, en hoofdtaak 3 ook niet te vergeten.
En hoofdtaak 3 zijn we eigenlijk opnieuw aan het uitvinden. Dus het verdedigen van het Nederlands grondgebied, territoriale verdediging, komt er ook nog even bij. Met als belangrijkste doel ook in een hele lange periode dat we misschien niet in conflict zijn, maar dat er wel hybride oorlogvoering plaatsvindt. Hoe zorgen we dan als Nederland, als landmacht, dat de Nederlandse economie, dat de haven van Rotterdam blijft functioneren? En dan hebben we nog de strategische schokken waar ik net mee begon. Dat de 9-11's van deze wereld, de invallen in de Krim, in Oekraïne, maar wat er nu ook in Noord-Afrika gebeurt, in het Midden-Oosten gebeurt, wat er in de Pacific gebeurt, dat gaat allemaal nog een keer tot dingen leiden in de aankomende jaren, waarbij misschien in één keer een beroep wordt gedaan op de landmachtcapaciteiten.
Ja.
Dus als mijn focus in het boekje, als jullie dat zo gelezen hebben, dat louter op hoofdtaak 1 is, dan is dat niet wat ik beoog in ieder geval.
Nee, maar het gaat breder.
Ja, en dat maakt het ook wel weer. Ja, ik gedij daar. Ja, inderdaad.
Ja, we hebben een focus, maar eigenlijk moet alles.
Ja, dit lijkt ook dat een beetje het op het werk in Den Haag. Hè? Van, we moeten een bepaalde richting op.
Ja.
En we gaan prioriteren, maar eigenlijk onderaan de streep komt eigenlijk nog steeds alles.
Nee, maar wat ik daar wel aan toe wil voegen, is dat ik een hevig adept ben van het gedachtegoed dat als jij goed kunt vechten in een grootschalig conflict, dan worden andere dingen wel een stuk eenvoudiger.
Ja, het grijpt op elkaar in.
Ja, het grijpt op elkaar in. En hoe ik ook graag wil dat de landmacht functioneert, dat is ook een klein beetje wel wat we in Roosendaal bij het Korps Commandotroep een aantal jaar geleden, ja, in ieder geval bewust van zijn geworden. Van als ik vandaag een ploeg nodig heb van 8 man, dan heb ik een ploeg van 8 man. Moet die morgen 13 man zijn, dan is die 13 man. Dus ik wil dat de landmacht heel flexibel, tailored to the mission, samengesteld kan worden.
Ja.
Ik gaf net al aan, in Afghanistan deden we dat ook, met de smallest unit of action. Ik zie dat ook, dat we dat kunnen. Dus, en wat ik daar ook belangrijk vind, en dat probeer ik ook uit te dragen, nou zeg ik het hier tot nog een keer extra, ontzettend belangrijk dat infanteristen, cavaleristen, manoeuvremensen, dat die logistiek begrijpen, dat die begrijpen hoe C4I werkt, en andersom ook. En dat iedereen wat dat betreft even belangrijk is. En dat is geen lip service, maar ik bedoel,
is gewoon zo.
Nou ja, ik heb dat zelf ervaren, ja, toen ik commandant werd van 43e brigade. Dan zie je pas wat een herstelcompie doet, hoe materieel logistiek in elkaar steekt. En dat kunnen we nu natuurlijk ook weer leren van Oekraïne. Als jij 3 jaar moet knokken, moet vechten, als je dan je logistiek en je voorraad niet op orde hebt, het niet van A naar B getransporteerd krijgt, dan komt alles krakend tot stilstand. En ik weet ook dat in het verleden make it happen, can do, regel dat. En dat besef, dat dus dat het echt een integrale effort is, daar zie ik ook aan alle kanten de voorbeelden van. Hey, ik hoor oversters van BNT-commando, die kunnen moeiteloos mee in tactische discussies. Ik zie ook steeds meer infanteristen die in het C4I-domein aan het werk zijn. En die combinatie, die geeft ontzettend veel kracht, omdat dat ook weer nieuwe inzichten oplevert.
Ja, ja, nee, dit is heel belangrijk. Ik zeg altijd maar, je kan je eigen verhaal wel vertellen, maar het is veel belangrijker als een ander jouw verhaal ook weet vertellen. Dan gaat het meer leven en dan speelt het meer.
Ja.
Dus wij als verbindelaren hebben dat gauw, hè, willen graag ons eigen verhaal, maar dan begrijpt niemand ons. Het is ook fijn als infanterist ons verhaal vertelt, want dan wordt het heel begrijpelijk.
Nou, dat is echt zo. Ik had gisteren alle communicanten, dus hoofdcommunicatie van alle brigades bij elkaar. Dus onze hoofdcommunicatie, overste Rings, die had dat georganiseerd. En daar stelde ik eigenlijk ook wel vast van, als je de afgelopen 20, 25 jaar bekijkt, dan is ik denk het thema veiligheid. Hè, dus veiligheidsfunctionarissen, veiligheidsdenken, risico. Ik noem het eigenlijk meer risicodenken. Dus denken in risico's. En als je inderdaad een risico neemt, dat je dat wel overwogen neemt. Maar ook de juridische component. Hè, dus is enorm in belang toegenomen de afgelopen 20, 25 jaar. Strategische communicatie is ook een hele belangrijke. En voor mijzelf, ja, de boodschap die ik eigenlijk net zend. Ja. Dat het gevecht van verbonden wapens breed begrepen moet worden.
Ja. Ik zou eigenlijk nog wel een beetje weer terug willen naar uw eigen positie. nu zie ik hier een hele mooie glazen bol op tafel staan.
Ja.
Met het... Ja, ik zie kunnen vechten. En de rest staat er denk ik ook op. Ja, willen zie ik ook staan. Slimmer zie ik ook staan. Staan er allemaal op.
Ja, staan er allemaal op.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe CELAS nu zijn besluitvorming organiseert. Ook als het spannend wordt. Dus als ook even in dat scenario denken.
Ja.
Hè, dat voorbereid zijn op. Stel, nou inderdaad, de landmachteenheden moeten klaarstaan. En als grote landmachtbaas is dat toch de eindbaas op dat moment voor de landmacht.
Zo.
Waardoor laat u zich leiden als commandant? En misschien ook vanuit ervaring uit eerdere commando's, de commandantenstoelen.
Ja, ik heb al het gevoel dat ik ontzettend veel aan het woord ben. Maar ik dacht eigenlijk, toen ik een half jaar aan de gang was met het uitgeven van de command message, van nou, het belangrijkste wat ik moet doen, het richten van de landmacht, dat staat in het boekje. We hebben de klas infodagen gehad. Ik ga nu zorgen dat de grote strategische thema's in de landbouwraad worden geagendeerd. Ik hang daar eindverantwoordelijk aan met taakopdrachten en gaan we dat realiseren. En toen kwam ik er eigenlijk achter, zo'n beetje in november vorig jaar, van ja, de vervolgstap is eigenlijk ook nodig. Dus toen zijn we eigenlijk gaan nadenken met een team hier binnen stafklas over de command, wat ik maar even de command strategy noem. Dat is eigenlijk van, nou, doe even je ogen dicht. Het is nu 2035. Je loopt de landmacht binnen en wat zie je dan? Zie je dan nog steeds 3 brigades? Zijn die nog steeds verweven in de Duitse divisies? Hebben we het OCL ontvlochten? Hebben we stafklas anders ingericht? Hebben we het Nationaal Territoriaal Commando opnieuw ontdekt omdat we in de verdediging van Nederland dingen moeten doen? Hebben we mobilisabele componenten? Wat is de omvang van de NATRES? Hoe ziet Air Defense eruit? Wat doet 1G1C? Gewoon een paar kleine vragen die je dan te binnen schiet als je nadenkt van...
Voor een vrijdagmiddag.
Ben ik klaar op een gemiddelde vrijdagmiddag, ja. Nee, dus het begint denk ik inderdaad met je realiseren van... Hebben we voldoende... Dan ga je daar je gedachten over vormen. En dan stel je al heel snel vast... Dat is gewoon analyse O. Analyse opdracht. Dat je niet met een wit vel papier begint. Want je begint met de organisatie zoals die er nu uitziet.
Ja.
Dus je kunt allerlei vergezichten hebben. En wat mij dan helpt, dat is als je dat beeld hebt. Dan is mijn overtuiging dat je daar heel goed over moet nadenken. En toevallig vanochtend met een van de ondercommandanten ook over gesproken. Dat met name de denkcapaciteit in de landmacht gemobiliseerd moet worden. Dus we hebben toen een sessie ook met diverse mensen uit de landmacht. Van wie in ieder geval de mensen om me heen vonden dat die conceptueel ook wat in te brengen hadden. Van alle verschillende soorten en maten. Om een soort beeld te schetsen van... Nou, wat we toen hebben gedaan, dat is eigenlijk 3 vignettes op tafel gelegd. En die vignettes die zei eigenlijk van als we dit kiezen, dan ziet in 2035 landmacht er op manier A uit. Kiezen we dit, dan ziet er op manier B uit. Kiezen we dit, dan ziet hij er op manier C uit. Eigenlijk scenario denken zou je kunnen zeggen. Nou, daar discussieer je dan over. En dat was echt een breed gezelschap van allerlei verschillende mensen. En er rolde toch best wel een beeld uit wat we daarna eigenlijk tot één beeld hebben gevormd. Waarbij we, en daar zijn we als landmacht niet altijd even goed in, nog niet te veel in de details gingen. Maar meer echt op een conceptuele manier van denken. Die je eigenlijk kunt vormgeven langs de begrippen landmacht van vandaag. Dat is de landmacht zoals we die nu hebben.
Ja.
Landmacht van morgen, dat is de landmacht waar we het geld voor hebben. Dus waar we nu al van weten van nou, over 3 jaar ziet hij er zo uit, want dat is gefund. En je hebt de landmacht van overmorgen. En dat is die landmacht die nog niet gefund is. En waar je vooral dus over kunt nadenken. Nou, dat hebben we uitgewerkt. Daar hebben we inmiddels ook over gesproken met de ondercommandanten. Daar spreken we toevallig overmorgen in de landbouwraad opnieuw over. En dan begint zich toch een redelijk solide beeld af te tekenen. Waarbij de vervolgvraag natuurlijk is, oké, als je dat beeld dan hebt en je denkt dat je daar ongeveer moet uitkomen. Wat betekent dat dan voor 2026 en 2027? Want anders blijft het alleen maar een roze wolk. En het moet wel behapbaar blijven. Dus je moet wel, ik noem het maar even verantwoord groeien. Op een subtiele manier, maar wel heel duidelijk. En daar zitten bijvoorbeeld ook politieke draaiknoppen achter.
Ja.
Hè, als we zien dat de minister en de staatssecretaris willen dat we van 80 naar 100.000 mensen groeien in 2030. Dan bepaalt dat voor een belangrijk deel de snelheid waarmee we bepaalde dingen moeten realiseren. Maar het moet wel haalbaar zijn. En dat is natuurlijk ook het signaal wat ik dan afgeef aan de CDS. Van ja, mensen binnenhalen is één. Maar materieel, infrastructuur, met name ook opleidingscapaciteit. Alles moet in place zijn, anders dan ben je niet succesvol.
Dan kun je ze niet behouden.
Ja.
Nee, dan gaat het,
leggen,
ja, dan gaat het niet werken. Dus wat we toen eigenlijk hebben gedaan, dat helpt ook enorm. Maar dat komt toch uit het militaire vak, het structureren van je hoofd. En dat doe ik eigenlijk langs 3 lijnen. Dat is in de eerste plaats dat we eigenlijk vaststellen, als eerste moeten we zorgen dat onze brigades versterkt worden. Dus dat het complete eenheden worden. Met eigen air defense, met eigen logistiek, met eigen combat support, genie, combat service support, noem het allemaal maar op. Dat is het versterken.
De vierkante brigades.
Dat is wat de NAVO in ieder geval zegt. De NAVO zegt eigenlijk van joh, Nederland, als jij brigades hebt, dan moeten daar 4 manoeuvre-elementen in zitten. En dat is niet voor niks. Dus en voor de 13e brigade overigens een derde manoeuvre-element en een 4e manoeuvre-element. Maar dat is even de versterkingsopgave. Dat geldt voor het nationale domein ook. We hebben nu 3 infanteriebataljons. Nou, dat moeten er minstens 3 keer zoveel worden. De tweede lijn is vernieuwen. Dus waar we nu al gefund, dus waar we geld voor hebben, is 1 SEMA-bataljon. Cyber Electromagnetic Activities. Dus we kunnen vechten ook in het elektromagnetisch spectrum. Vechten met data, met cyber. Aansluiten op DCC, aansluiten op de dienst. Ongelooflijk belangrijk. En het derde is voortzettingsvermogen. Dus daar kun je lijstjes aan hangen van wat voor eenheden wil je dan. En dan is het natuurlijk een vraag van, nou, als je 3 brigades hebt, hoeveel voortzettingsvermogen wil je dan? Betekent dat achter elke brigade een brigade aan voortzettingsvermogen moet staan? Gaan we weer naar mobcomplexen toe, waar voor 3 bataljons 97's aan spullen staan. En laten we racen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vragen die daar achter wegkomen. Nou, en dat plan, dat hebben we nu eigenlijk best wel op hoofdlijnen hebben we dat gereed. Betekent ook wat voor de samenstelling van stafklas. Want het maakt natuurlijk wel uit of jij de landmacht aanstuurt zoals die nu is of zoals die zo meteen gaat worden. En ik denk dat we nu op de drempel staan van een fundamentele transformatie van de landmacht. Ik kom nog uit een tijd dat we dienstplicht hadden met, nou ja, 30.000 beroeps en 60.000 ja, dienstplichtigen en reservisten. We zijn gegroeid naar wat we nu zijn. Een beroepsleger met 18.000 beroeps, 4.500 reservisten en 3.500 burgermedewerkers. En we gaan elk jaar, ja, stevige hoeveelheden 10 jaar binnenkrijgen. We gaan korte weerbaarheidstrainingen geven, wat eigenlijk gewoon de AMO is, de basismilitaire opleiding. En we gaan een heel groot reservistenbestand krijgen. En die transformatie, dat sluit ook wel aan bij het begrip mindset, betekent dat de personele samenstelling van de landmacht er echt fundamenteel anders uit gaat zien. En hoe dat er precies uitziet, dat, nou ja, dat maakt me eerlijk gezegd nog niet zoveel uit. Daar moet voldoende ruimte zitten om daarin te variëren. Maar de hoofdschootsrichting is wel langzaam maar zeker duidelijk.
Ja, ja, en nou, dat is natuurlijk super interessant om te horen hoe de landmacht daarin zit. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot het joint operationeel hoofdkwartier wat ook gevormd wordt? Ja. Zeker als we natuurlijk in relatie naar een grootschalig conflict gaan.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook gewoon een NAVO-inzet. Dan wordt er natuurlijk een groot joint hoofdkwartier opgericht.
Ja.
Is de landmacht daar dan niet gewoon een onderdeel van? Of gaan we parallel dingen doen?
Kijk, wat de CDS zich gerealiseerd heeft, dat is dat ook de defensiestaf en er zal een hoofdkwartier moeten zijn wat in tijden van oplopende spanning, hè, als pre-artikel 5, dus als het conflict nog niet begonnen is, maar er wel misschien allerlei hybride zaken gebeuren waarvan we de eerste tekenen eigenlijk al zien. Maar ook als het echt conflict wordt, hoe leiden we dan de krijgsmacht? En je hebt helemaal gelijk dat dan eigenlijk voor de brigades is dat crystal clear.
Ja.
We hebben brigades die binnen 10 of 30 dagen onder bevel worden gesteld bij de NAVO. En de NAVO die mobiliseert, die zendt dat uit enzovoort enzovoort. Dat is redelijk overzichtelijk. In die NAVO-plannen is elk land ook verantwoordelijk voor de verdediging van zijn eigen grondgebied. Dus zeker voor de landmacht, maar ook voor de marine, ook voor de luchtmacht. Belangrijke taak om Nederland, maar ook de water om Nederland heen, de lucht boven vrij te houden van vijand, zou je kunnen zeggen. En dat moet ook aangestuurd worden. Dus wij zullen weer een commando element moeten hebben wat op het land de operaties aanstuurt. Waarbij ook de marechaussee natuurlijk een hele belangrijke rol speelt in de ondersteuning van politie, veiligheidsstructuren zoals we die kennen. Waarbij we eigenlijk zo lang mogelijk onder civiel gezag blijven functioneren. Totdat het echt omslaat. En dan, ja, dan hebben de militairen ook daar een bepaalde rol in. Nou, wat de CDS eigenlijk nu aan het bouwen is, dat operationele hoofdkwartier, wat eigenlijk zowel die troepen die in NAVO-verband worden uitgezonden, daar op operationeel niveau sturing aan geven. Maar dat zal dus beperkt zijn, want die troepen worden onder bevel gesteld. Maar ook in het veilig houden van Nederland is eigenlijk het hoofdkwartier wat de CDS nu bouwt, het hoofdkwartier wat de landmacht, de luchtmacht en de marine zo meteen aanstuurt. Met name ook bijvoorbeeld voor de verdediging van het Nederlands grondgebied zelf.
Ja.
Dus ja, dat vindt nu ook plaats. En ja, ik denk dat dat heel verstandig is.
Ja, maar dat doen we gewoon mee. Ja,
dat is eigenlijk ons naast hogere niveau.
Ja.
En dat is denk ik hartstikke goed. We hebben er ook een paar hele goede mensen zitten die op dit moment die plannen allemaal uitwerken. Generaal Buijs is met zijn team heel druk bezig om te analyseren van oké, hoe ziet dat er dan uit? Omdat voor de landmacht, als die troepen inderdaad worden uitgezonden, dan zal ons opleiding en trainingscommando onze grote opleidingsfabriek worden om te doen wat we nu vaak doen met Oekraïense burgers. Namelijk die in een hele korte tijd opleiden tot militair. Om ofwel in brigadeverband te worden ingezet, ofwel te worden ingezet op Nederlands grondgebied. En wat daar ook bij komt, dat is de hele materieel-logistieke stroom. Spullen die in het voorterrein staan, die kapot gaan, die moeten aangevuld worden. Goederentreinen die DOSCO regelt en coördineert, die komen terug met gewonden. Soms ook met gesneuvelden. Dat zijn allemaal plannen. Ja, het klinkt allemaal heel plastisch, maar wij zouden ons werk niet goed doen als we daar niet ook, ja, in ieder geval op zijn minst over zouden nadenken hoe we dat moeten organiseren en hoe we dat moeten regelen.
Ja, ja. Ja, het is allemaal operationeel plan, hè, waar dat in gaat worden uitgewerkt.
Klopt.
Ja. Ik wilde nog even terug naar eigenlijk een onderwerp waarmee we
toen... Moet je iedere keer even terughalen? Hè?
Ja, nee, ik haal het gewoon even terug.
Ja, ja, ja,
ja, want dit is wel heel interessant en ik kan hier natuurlijk een heel boompje over opzetten. Dat kreeg ik gisteren van Deborah nog even zo om de oren. Van ja, als het hierover gaat, dan...
als het gaat over nationale inzet.
Ik ben schrijven nu, ja, dan ben ik er weer van.
Loopt ze leeg.
Maar nee, want wij wilden eigenlijk ook als zwaartepunt voor deze aflevering ook over dat leiderschap hebben. We hebben het mindset besproken, ook leiderschap en hoe we dat nu binnen het land mag doen. Maar ik wilde nog iets persoonlijker maken. het laatste stukje van deze aflevering. We weten natuurlijk dat u heel veel ervaring heeft als commandant. Ook in Afghanistan bijvoorbeeld. En heel veel gedaan, heel veel meegemaakt daarin. En eigenlijk hadden we als thema daarbinnen eenzaamheid van de commandant. Eigenlijk bezien vanuit de zware verantwoordelijkheid die op een commandant rust. Ook als het moeilijker wordt. En zeker nu u CLAS bent, ook een steeds grotere afstand tot het personeel. Zou er kunnen zijn. Alleen al door de positie. Want niet iedereen zal meer gewoon klip en klaar tegen u zeggen van ja, maar ik denk er eigenlijk zo over. Of heeft u hier wel aan gedacht? Er komen denk ik steeds meer ja-knikkers als er meer sterren en tuinhekken bij komen.
Dat is een goede grap is daarover. Hè? Dat ook om even goed te vertellen hoor, maar het is een gezegde geloof ik dat de dag voor je commandoverdracht, dat is de laatste dag dat je de waarheid hoort. En de dag na je commandoverdracht gaan ze lachen om je grappen. Dus dat hou ik dan maar even voor waar aan.
Zoiets.
Nee, ik herinner me nog goed dat ik in 1998 wegging als kompiescommandant bij het 12e bataljon. Ik was er 2,5 jaar kompiescommandant geweest. Toen keek ik terug en toen dacht ik van ja, als kompiescommandant dan... heb je denk ik 80% scherp wat er speelt op de werkvloer. En als je goede CSM hebt en een paar goede onderofficieren die je af en toe wat vertellen, dan kun je dan een beetje opkrikken naar boven. Maar er zal altijd ook iets zijn wat je niet weet. Als je bataljonscommandant, en dat werd ik een paar jaar later, dan is inderdaad die afstand die vergroot. Mensen zullen niet snel direct meer wat tegen je zeggen. En je moet dus wel mechanismes creëren om... Nou, daar is denk ik ook een staffertje dan ongelooflijk belangrijk in. Die echt ook... toch wel fungeert als je een besluit wil nemen van joh, als ik dit nu besluit, wat gaat daar de impact van zijn om die andere gezichtspunten en ook de tweede, derde orde effect om die goed in te schatten. Dus dat soort mechanismes, daar verras ik niemand mee dat ook als bataljonscommandant, maar later ook als brigadecommandant. Dus hoe verder je weg komt te staan, hoe lastiger het is om in te schatten hoe bepaalde dingen op de werkvloer landen. Wat ook niet zo raar is, omdat ik gewoon merk dat ik hier als CLAS vooral zeggen wel eens up en out. Hè. Dus ik richt me vooral up richting defensiestaf, richting Den Haag, wat daar gebeurt. Maar ook out richting met name de internationale partners om ideeën, gedachten, beelden op te halen. Dus het is ook niet zo heel raar dat die afstand tot aan de werkvloer groter is. Dat is denk ik ook eigenlijk best wel heel, heel gezond. Wat ik in ieder geval wel altijd geprobeerd heb in alle commandantenfuncties die ik heb gedaan, dat is precies ook die vraag te stellen die je mij stelt. Wie houdt de commandant in de gaten?
En ik zie hier iemand aan uw rechterhand zitten, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan vraag ik me af, is dat ook een manier om dat in te richten dan? Een militair adviseur of hoe noemen we jou, Mariska?
Ja, Mariska, Mariska is echt een erfenis die... Oh, ik krijg een andere microfoon.
Is langer touwtje.
Ik krijg een microfoon, want ik zit inderdaad hier naast om mee te luisteren. Niet als communicatieadviseur, maar inderdaad als adjudant of hot of militair assistent of rechterhand, linkerhand. Allerlei namen die daarvoor voorbij komen. even mee te luisteren bij de podcast. En ik ben inderdaad heel veel mee met de generaals Willens waar hij naartoe gaat. Inderdaad met alle buitenlandreizen, eenheidsbezoeken, vergaderingen hier in Utrecht. Den Haag wat minder. Dat is eigenlijk meer de kant van het hoofd bestuurlijke aangelegenheden en ook hoofd AO, algemene ondersteuning. Maar verder eigenlijk heel veel plekken wel. En dat is met name om in ieder geval meer dan 2 ogen en 2 oren te hebben om mee te luisteren wat er eigenlijk gebeurt op de werkplek en op de werkvloer. En ook tijdens het gesprek. En ook meer te letten op van, nou ja, wat wordt er misschien niet letterlijk gezegd, maar wat zit erachter? Daarnaast, als we hier in Utrecht zijn, zit ik eigenlijk heel vaak ook niet bij heel veel besprekingen. Dus bijvoorbeeld een landmagraad die morgen is, mag ik wel bijzitten. Maar daar kies ik juist bewust voor om niet bij te zitten. Want het onderwerpen die daar besproken worden, die weet ik toch wel. En dat is juist de kans voor mij om ook in de staf bijvoorbeeld hier rond te lopen en ook even met wat mensen te spreken. Om ook via mijn netwerk te horen wat er speelt. Ook met name ook hier binnen de directies te kijken. En ik kan dan een van de spelers zijn voor de commandant om soms ook te spiegelen. Maar ook ik moet eraan bewust zijn dat ook ik bewust moet zijn wat mensen tegen mij zeggen.
Ja.
Want mensen weten ook dat ik dicht bij de commandant sta. En ook dus niet alles hoor. Of juist bewust dat ze bepaalde dingen zeggen om te kijken van nee, dan komt dat op een bepaalde manier bij de commandant. Dus dat is belangrijk om daar doorheen te prikken. En daarom hebben we denk ik hier ook onlangs hebben gestart met een Command Advisory Group. Opgericht met meerdere mensen erin. Komen 1 keer in de 2 weken bij elkaar. Om met een grotere groep mensen vanuit verschillende plekken, vanuit de staf, visies te delen. En het mooiste dat het ook, toevallig hadden we het vanochtend erover. Alle individuen die erin zitten zijn ook hele andere persoonlijkheden. Dus dat helpt ook. Hè. De ene is juist heel gestructureerd. Een ander heeft heel veel ideeën. Een ander is meer een luisteraar. De ander zit meer op de voorgrond. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat de commandant om zich heen een groep van mensen heeft. In die directe kring. Maar ook daarbuiten. Dus ook gewoon mensen die niet alleen maar hier binnen de landmachtstaf werken. Maar iemand die misschien nog als een vriend heeft vanuit een functie 10 jaar geleden. Of ook de via-via connecties. Om te horen wat er speelt. Wat we daarnaast ook nog hebben is medezeggenschap natuurlijk. Hè. Dus Defensie medezeggenschaps, alle onderdelen hebben dat. Maar op landmachtniveau hebben we ook een Defensie onderdeel medezeggenschap. Daarvoor hebben we ook echt op wekelijkse basis gewoon contact met elkaar om te horen wat er speelt. En zij hebben zelf ook weer contacten natuurlijk met hun eigen vertegenwoordigers binnen de eenheden. Zij zetten wel eens vragen uit. We hebben een aantal klankbordgroepen hebben we. Klankbordgroep Connect Generations, vorige week bij elkaar gekomen. Daar zit echt een vertegenwoordiging in van, nou ja, sergeant tot en met majoor vanuit de eenheden. Die ook dingen ophalen en toch gewoon echt in een open setting zaken kunnen delen. En er komen ook wel hele mooie voorbeelden uit. We hebben klankbordgroep vrouwen hebben we als het gaat om diversiteit, inclusiviteit. Nou, dan horen we soms ook wel bijzondere verhalen waar je echt niet van bewust bent als je daar niet zelf mee te maken hebt. Hè. We gewoon alleen al over DNI gesproken, zelf ben ik ook moeder. Nou, jullie ook, Annemarij en Deborah. Maar wij zijn officieren. En dan is het best wel makkelijk om te zorgen dat, als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft, als je net zwanger bent, om dat even te regelen. Maar als je manschap bent, is die afstand ook alweer groter. Is dat misschien moeilijker te regelen?
Ja.
Of gewoon simpel het feit, veel partners, mannen en vrouwen, die allebei militair zijn. Hoe ga je dat dan regelen? Allemaal vraagstukken die spelen. Dus dat soort informatie willen we wel heel veel proberen te krijgen. Ja, daar is gewoon een grote groep mensen omheen, om de commandant, om dat in te regelen.
Ja,
ja.
Maar wel gewoon heel bewust op zoek naar, om die eenzaamheid een beetje te stillen.
Ik ben alles wel eenzaam. Ik dacht, jullie gaan nu vragen, luister je ook een beetje? Maar.
Nou ja, dat zou een vervolgvraag kunnen zijn. Hè? Dat is leuk, al die groepen, maar doet u er ook wat mee? Dat is maar één antwoord natuurlijk.
Ja, doet hij daar wat mee, generaal?
Zie je daar wat van terug, Maris?
Jazeker. Ik heb het begin van deze aflevering met gezegd. Het Command Message boekje is geschreven in 8 uur tijd van Dresden naar Arnhem rijden. Dat is deels waar, maar ook niet helemaal. Want ook dat is juist tot stand gekomen met een hele grote groep mensen. Om te beginnen met een vast team echt hier. Meerdere mensen van algemene ondersteuning, van communicatie. Een grafisch vormgever van communicatie, die overigens niet intern van de Lammag is, maar bewust ook van de buiten, dus met een heel andere blik kijkt. Vanuit de directies, maar ook juist met verschillende klankbordgroepen. Die ad hoc zijn samengesteld. Van onderofficieren, officieren, generaals, maar ook pelotonscommandanten. Om continu te spiegelen wat erin staat. En dat boekje, dat is echt in een paar weken tijd. De teksten erin zijn continu aangepast en aangescherpt. En heel bewust gekeken naar van welke foto's erin zetten we erin. Ja. Maar ook bijvoorbeeld over de visie leiderschap hebben we hele gesprekken over gevoerd met meerdere mensen. Zetten we nou die daarin of niet? Dus ja, uiteindelijk de final versie is in die 8 uur de definitieve keuzes gemaakt. Maar er is zeker heel veel geluisterd naar de input. Nou, een ander voorbeeld is denk ik ook aangehaald over versterken vernieuwen voortzettingsvermogen, KL 2035. Ja, dat wordt ook breed wordt dat bekeken. Ja, en uiteindelijk is het wel natuurlijk voor de generaal om de definitieve keuze te maken en het besluit te nemen. Dus dat wel. Maar ja. Het wordt zeker meegenomen, ja.
Dat is goed om te horen dan.
Ja, nou ja, kijk, het sluit wel aan bij waar ik in mijn inleiding mee begon. Dat ik me echt verantwoordelijk voel. En in die zin ook er alles aan moet doen om niet in de valkuil van groepsdenken. Want je hebt natuurlijk wel gelijk. Je moet best wel stevig in je schoenen staan als je het echt niet eens bent met een generaal. En je dan uit te spreken. En dat is wel de cultuur die je eigenlijk wilt creëren. Aan de andere kant, het moet ook geen Poolse landdag worden. Dus ik denk dat de mensen dat over het algemeen best wel begrijpen wanneer de tijd van de inspraak is, wanneer de tijd van het besluit is. En dat zie je natuurlijk ook wel als we in Duitsland vaak oefenen. Bij de Duitsers duurt het vaak wat langer voordat het besluit is genomen. Maar als het besluit genomen is, dan gaat de machinerie ook aan en worden de aannames niet meer ter discussie gesteld. Ja, bij ons is dat soms toch nog wat anders. Ja, en ik probeer me daar ook toch nog steeds wel bewust van te zijn. Van ook al ben je generaal, je weet je, op het moment dat je gaat geloven dat je het echt door hebt, dan dat is niet goed. Weet je wel, je moet altijd toch heel zelfkritisch ook blijven op wat je doet en wat je ziet. En neem ik dit waar? En daarom vind ik het ook heel waardevol dat Oostkroon Mariska, dat ze regelt alles om die bezoeken heen. Maar vooral ook de inhoudelijke input. Hoe wordt er non-verbaal gereageerd? Ook in internationaal verband. Met twee paar oren hoor je toch meer.
Ja.
En dat is ook met die Command Advisory Group. Dat het niet heel veel kennis en informatie komt bijeen in die commandant. Omdat ik heel veel bij al die besprekingen zit. Dus je bent een soort powerbroker van informatie. Ja, en daarom besteed ik ook best heel veel tijd om de gesprekken die ik heb gehad of de bezoeken die we hebben gedaan. Vorige week Eerste Kamer op bezoek met First Commando, Krijgsmacht en Commanders Update gehad. Bezoek aan Whitehorse Arena waar de eerste divisie met 3 Vitesse Brigade aan het oefenen was. Weet je wat, dat is in 2 dagen tijd waar heel veel informatie rondgaat. Ja, als dat bij mij blijft hangen, dan zet je je organisatie niet op voor succes. Ja. Dus zeker in de tijd waarin we nu leven, goed tijd nemen om informatie te delen, dan kunnen mensen ook meer in jouw intent besluiten nemen en handelen. Ja, en daar zie ik ook dat mensen dat graag oppakken, waarbij ik ook probeer om niet rechtstreeks dat in die staf aan te stralen. Hè, dat moet gewoon netjes via het proces. Nou, ik denk dat we een hele goede plaatsvanger en chef staf hebben die dat met afdeling integratie eigenlijk ook sturen. Eigenlijk de informatiestroom sturen. Ja, en er moet ook veel gelachen worden. Dat is echt ook ontzettend belangrijk. Dus zorg dat je in balans bent. En als je chagrijnig bent of je hebt geen zin om naar je werk te gaan. Als dat echt structureel is, dat is niet goed. Dat moet echt niet.
Nee. Nee, ja, het is heel goed. En het is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, we moeten richting de afronding gaan, generaal. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat ook nu, vandaag, in het afgelopen uur, want daar zitten we inmiddels op, dat we toch genoeg informatie gedeeld hebben over de mindset en over waar we naartoe willen en wat we allemaal aan het doen zijn op dit moment en wat er misschien wel nodig is.
Ja.
En de ruimte die er eigenlijk voor iedereen is. En dat u toch stiekem ook wel echt een luisterend oor heeft. Ondanks het ontzettend drukke programma.
Ik zit nog even aan het woord eenzaam te denken, wat jij gebruikt, dat ervaar ik 0,0.
Nee?
Nee. Nee.
Dat is heel fijn om te horen.
En ik weet wel dat soms heb je wel die momenten dat je echt zelf natuurlijk ergens iets van moet vinden. En dan het besluit, dat kan misschien voelen als van ik ben nu degene die zegt het wordt links of het wordt rechts. Maar juist door die manier van besluitvoorbereiding, daar creëer je wel een soort gezamenlijkheid van, maar ook toch wel een compleet beeld. Dat, ja, ik zeg wel eens, heb je er alles aan gedaan om het goed te laten lopen, om het goede besluit te nemen? Nou, dat gevoel heb ik absoluut. Dan voelt dat er gewoon ook echt van, nou, dit is nu gewoon verstandig en dan moeten we ook gewoon doen wat we heel goed kunnen in de landmacht. Dus namelijk een besluit nemen, communiceren en uitvoeren.
Hebben we het toch nog over gevoel gehad, hè?
Ja, ik ben ook een gevoelsmens.
Nou, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter, Annemarij. Dus generaal, ik wil u ontzettend bedanken voor de tijd die u met ons heeft genomen om deze podcast op te nemen. En nou ja, wie weet tot een volgende.
Ja, de 1000ste keer denk ik dan maar over een jaar of 20.
Ja, nou ja, precies. Precies. Nou ja, die staat.
Die staat. Ja, is goed.
Nou, ik vond dit een hele mooie gast voor onze 100ste.
Nou, zeker weten.
Ja.
Zeker weten. We zijn weer helemaal nou ja, up to speed gebracht met wat we nu gaan doen, waar we staan. Ook even een kort inkijkje. De mindset die we, ja, die we allemaal moeten hebben. Wat ik vooral heel interessant vind, is dat het wel heel duidelijk werd dat het voor iedereen anders kan zijn, die mindset. Mm-hmm. En zo had ik er eigenlijk, ja, heel raar eigenlijk, nog niet bewust over nagedacht. Ja, want toch gek hoe je dan toch gevormd bent. Dat je denkt, oké, we zijn militair. We gaan dadelijk met z'n allen, hebben we allemaal hetzelfde doel. We hebben allemaal hetzelfde. En dan hoe automatisch je denkt, oké, en dan is dit dus de mindset die we moeten hebben. Dat is zo gek, ja, dat ik juist, ja, nou, ik, daar, ja, dan, jij, ja, ik daar dan zo over nadenk. Terwijl ik denk, juist heel erg denk, iedereen is toch anders daarin. En iedereen heeft toch...
Iedereen komt is sowieso een, anders.
Ja, maar iedereen komt ook vanuit een andere hoek. Iedereen nee, heeft ook zijn ook. Eigen, ja, een eigen ding. Maar het is natuurlijk wel zo.
Ja.
Die mindset is voor iedereen anders. Maar ik vind het wel heel goed. Want hoe kun je dat nou doen? Hè? Kun je dat nou concreet maken? Hè? Zorg dat je de juiste warrior mindset hebt. Mm-hmm. Ja, er is geen IK'tje hoe dat ervoor zorgt. Maar ik denk wel dat door het er maar vaak over te hebben. Van wat kan er dan met jou gebeuren? Of wat gebeurt er dan eigenlijk? En hoe zit het dan met thuis? En hoe, ja,
en dat ook met elkaar te bespreken.
Nou ja, precies. Hoe vaak je daar maar over nadenkt. Ja. Denk ik dat je automatisch wel in die warrior mindset komt.
Ja.
Ja. Ja, en waar je dan straks tegenaan gaat lopen en wat je gaat ervaren, dat is dat, ja, dat kun je misschien niet trainen. Hè? Dat is natuurlijk ook wat gezegd werd. Je kan trainen als je dan dat er in ieder geval maar voor zorgt dat je taak kan gaan uitvoeren. Mm-hmm. Dat je daarvoor op voorbereid bent. Dat je gaat handelen,
ja,
wanneer dat gevraagd wordt van,
ja,
je.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja, dat is het. Dat vond ik, ja, voor mij wel, was wel een van de dingen dat ik al van hey,
ja, interesting.
Interesting.
Ja, en ik vond het een mooi inkijkje in, nou, die vraag die we stelden over besluitvorming en, ja, hoe organiseer je dat als commandant?
Ja.
En waar laat je door leiden en hoe dat werkt? En heel leuk ook dat Mariska erbij was, die er ook nog een beetje eigenlijk vanaf de zijlijn, die er eigenlijk, ja, altijd bij is en die alles ziet gebeuren.
Jazeker.
Daar nog op toe kon voegen. Dat vond ik heel waardevol. En ik denk dat dat nou echt wel even een kijkje in de keuken geeft. Van hoe werkt dat nou bij onze eindbaas van binnen de landmacht?
Ja.
Hoe gaat het nou in zijn werk?
Ja.
En hoe laat hij zich dan informeren? En wat neemt hij dan mee?
Ja, hoe bewust is hij zich daar? Hoe, ja, hoe is hij daar bewust mee bezig?
Precies. Ja, 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 dat, ja, vond ik wel, ja, ik vond het mooi wat eruit kwam. Maar wel heel leuk. En ik vond het heel herkenbaar wat Mariska vertelde. Over dat mensen jou dan ook als...
Ja, je hebt het zelf denk ik ook ervaren.
Adjudant, ja, ja, die, ja, het is gewoon een positie waar je in zit. En waarvan je daarna ook wel merkt van... Oh ja, dat is wel... mensen weten je te vinden. Je hebt ineens heel veel vrienden.
Ja.
En mensen die expres dingetjes bij je droppen. Omdat ze denken, oh, dan dit, ja, is een
ik
boodschap.
Onder de aandacht.
Ja, dat moet even landen bij een generaal. Dus dan ga ik dat zeggen tegen de,
ja,
hot.
Ja.
En dan,
nou, zo werkt het toch ook?
Ja, dat is ook een spel.
Eigenlijk.
Ja, 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 nee, precies. En daar moet je bewust van zijn dat, ja, dat gebeurt. Dus ook bewust mee omgaan vervolgens.
Ja.
Dus dat is wel, ja, dat is goed dat ze, ja, ik vond het een goede toevoeging. Leuk dat ze erbij was.
Ja, 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 absoluut.
Ja,
absoluut. Ja, jeetje, Annemarij, nummer 100.
Ja.
Hij,
op naar de hij volgende 100?
Op naar de volgende 100, ja. Ja, zoals Celas heeft beloofd, bij de 1000ste aflevering staat hij weer helemaal voor ons klaar.
Ja.
Nou, daar houdt hem aan.
Nou,
het is wel heel veel afleveringen. Kijk, zo noemen we, nou, later die van ons misschien. Zullen we al 26 per jaar hebben? Dan duurt het nog een paar jaar.
Ja, dan misschien gaan we op een gegeven moment naar wekelijks. Ik weet het niet.
Nou, ja, nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar dat...
En als alle vakanties doorgaan.
Ja, ik wou zeggen, nee, dan, moeten, ja, we, dan kunnen we een vaartje maken. Maar, ja,
nee, ik denk het niet.
Nee hoor, nee, 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 nee. Nee, dat zou iets te... Maar jij zegt nooit nooit.
Nee,
dat
nee,
heb
precies.
Ik wel geleerd. Zeg nooit nooit, je weet het niet.
Nee.
En wellicht wil die ook bij een eerdere aflevering nog een keer terugkomen.
Ja, 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 toch? Toch? Ja, dat, ja, denk ik ook wel.
Ja. Maar goed, er zijn nog genoeg andere leuke onderwerpen. Er zijn nog genoeg andere leuke mensen in onze organisatie. Waar we nog ja, Max mee in gesprek kunnen, ja, en willen gaan.
We hebben nog een mooie lijst. Ik werd gisteren nog aangesproken in de eetzaal in Den Haag. Ja,
zo werkt dat.
Staan jullie nog klaar? Willen jullie nog wel met mijn baas? Ja hoor, natuurlijk.
Welke baas was dat?
De schaalbare krijgsmacht ging dat over.
Oh, wat goed.
Oh, dat willen we wel.
Ja, nou, absoluut. Dat absoluut.
Ja, gaan we gewoon doen.
Ja, nou ja, er komen vaak genoeg onderwerpen voorbij waar we daar een invulling aan kunnen geven. Dus ja, dat...
Geen probleem.
Nee, nou, hartstikke leuk.
Ja. Dus blijf daarmee doorgaan, mensen. Ja. Vinden we heel leuk.
Dat komt goed. En denk je, hey, ik zie jullie helemaal niet in Den Haag. Of ik ben nooit zelf in Den Haag. Of wat dan ook. Nou, stuur gewoon een mailtje naar klapmok@admindev.nl. Weet ons gewoon te vinden op
de Insta.
Ja, op de Insta.
Gewoon als Klapmok met thee.
Juist.
Of vind mij via LinkedIn.
Ja, dat kan ook.
Ja. dat zijn een beetje de wegen. En dan... Of als je het toevallig ons vindt in het MINDEF-systeem, ja, dan kan je ons ook gewoon een rechtstreeks mailtje sturen.
Ja, hartstikke leuk. Of vertrek ons aan het jasje in de eetzaal. Vinden we ook allemaal prima. Ook
helemaal goed.
Voor nu, dankjewel.
Nou, ja, we gaan nog. Bedankt voor het luisteren. En Deborah, jij ook weer bedankt. Bedankt voor de afgelopen 100 afleveringen. Ja, en alle gezelligheid.
Nou, absoluut. Absoluut. We proosten met thee. Mag dat?
Ja.
We proosten met thee.
Dat
en dan
we.
Komt het helemaal goed.
Ja.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.